Boardroom Panel.
De Nederlandse Bank bemoeit zich te veel met de manier waarop banken witwassen opsporen, oordeelt de rechter. Wat betekent deze uitspraak? En Kitty Koelemeijer die vertrekt als onafhankelijk commissaris bij BNS. We gaan het allemaal bespreken in het Boardroom Panel. Vandaag met Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM en commissaris bij Corbion. En Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijenrode Business Universiteit. Welkom allebei.
Dankjewel.
Laten we het eerst maar eens even hebben over de soap van vandaag, rondom Gerard Sanderink. Want ja, vanochtend werd bekend dat hij weer de leiding gaat nemen bij Centric. Is dat niet heel opvallend?
Ja, ik begrijp de stap wel. De directeur van Centric die zijn teruggetreden, dus er moest iemand benoemd worden. En hij heeft natuurlijk langzamerhand geen vrienden meer. Want heeft iedereen aan de zijkant geduwd. Dus hij neemt nu zelf het voortouw. In de hoop dat hij daarmee ook kan voorkomen dat er dus een ondernemingskameronderzoek komt.
Dus je begrijpt het wel dat hij nu weer de leiding neemt? Juist om
vanuit hem gezien, hè?
Ja, vanuit hem gezien, inderdaad.
Ik bedoel, het blijft een onverklaarbaar verhaal. Het is je noemt het een soap. Het is nog veel erger, want er zijn natuurlijk grote belangen mee gemoeid.
Ja, hij heeft een heel groot bedrijf, inderdaad. De overheid als klant ook.
Absoluut.
Ja. Nou, de overheid heeft zich net teruggetrokken, hè? Dus die verlengt het contract niet meer met ze.
Nee, dat klopt. Sommigen inderdaad hebben zich teruggetrokken vanwege alle problemen. Want ja, hij lag overhoop met zijn ex-vriendin. Een deel van de top van Centric is ook vertrokken. Vind jij het ook vanuit hem gezien logisch dat hij weer de leiding neemt, Ilona?
Ik weet het niet. Vanuit hem gezien als zijnde de touwtjes in handen willen hebben, want dat lijkt hij te willen. Misschien wel, maar meegaand op het argument geen vrienden meer en reputatie schrik, weet ik niet of dit de beste move is in het belang voor het bedrijf. Want ja, hoeveel vertrouwen heeft hij nog als CEO intern en extern? Dat weet ik niet. Dat vraag ik me af.
Nee, maar juist omdat het vertrouwen misschien bij veel mensen is afgenomen, omdat sommige overheidscontracten ook niet zijn verlengd, zou je misschien ook kunnen zeggen van het is gewoon een hele slechte set natuurlijk dit.
Ja,
voor het bedrijf.
Ja, maar je moet natuurlijk wat iemand anders vinden.
Nou ja, er was toch een top?
Ja, maar die is weggelopen.
Ja, dat klopt. Maar ja, goed, dan ga je op zoek naar iemand anders. Ik bedoel,
ja, maar dat is naar mij gewoon een heel ingewikkelde search. Want dat bedrijf blijft nog steeds eigendom van Sanderink. Ja. En zolang Sanderink daar de touwtjes uiteindelijk in handen heeft, ben je zijn slaafje voor met een aantal doelstellingen die jou dan niet zijn.
Maar moet hij zelf ook niet denken van, nou, in het belang van het bedrijf is het misschien naar alle ophef, ik bedoel, er zijn hele podcastseries over zijn dingen gemaakt, in het belang van het bedrijf, misschien moet ik dit wel gewoon niet doen?
Ja, ik denk dat dat zo zou moeten, maar gegeven alles wat het afgelopen jaren heeft gespeeld en wellicht nog speelt, lijkt het niet in zijn persoonlijkheid in aard te liggen om die stap te kunnen nemen.
Hij
dan stapt hij er zelf weer in.
Ja, ja, want personeel is er ook helemaal niet blij mee, hè? Laatst vanochtend in het FD.
Nee, kijk, hij heeft een vriendin die hem blijkbaar voldoende motiveert om al deze boksprongen te maken. En zolang die vriendin daar blijft zitten en hij zich daarna gedraagt, blijft het chaos. En ik denk dat de enige echte manier om uit die chaos te komen is een maatregel van de ondernemingskamer. Daar heeft hij niet aan mee willen werken en ook niet de toenmalige zittende directeuren. Dus dan is er niemand die eigenlijk bevoegd is tot een verzoek aan de ondernemingskamer. Ja. En nu is de advocaat-generaal gemotiveerd om daar wel iets aan te gaan doen. Dus misschien dat het langs die weg dan toch gaat komen. Een ondernemingskamer zou hier voortreffelijk kunnen ingrijpen.
En
ook met onmiddellijk ingang.
En Sanderink wegsturen dan?
En ja, zelfs de aandelen blokkeren. De ondernemingskamer kan eigenlijk alles.
Ja, zie je dat ook zo?
Nou, ze zullen juridisch bevoegd zijn. Of dat dan weer de beste stap is voor het bedrijf is dan natuurlijk de vraag die zij zich ook zullen stellen. Want ja, blokkeren en wegsturen heb je nog steeds geen CEO mee. Dus ja, het blijft een boeiend verhaal. En de ondernemingskamer zal niet geneigd zijn om bij elk groot aandeelhouder waar ze het misschien niet mee eens zijn, in te stappen. Dus dat zullen ze denk ik hier ook niet heel snel doen. Dus ja, ik blijf erbij. Ik denk dat als hij in belang voor zijn bedrijf wil handelen, gegeven zijn reputatie nu, dat het dat hij zelf eigenlijk een stap achteruit zou moeten doen en een ander bestuur zou moeten inrichten. Maar goed,
ja, als hij dat,
niet doet, ligt niet in zijn aard, nee, en in zijn persoonlijkheid. Dat had hij wel gedaan al.
Maar wat betekent het voor Centric dan, dat hij nu weer de leiding neemt? Kan dit het einde zijn uiteindelijk van het bedrijf? Dat steeds minder mensen er vertrouwen in blijven hebben?
Ja, ik denk dat het veel schade aan Centric brengt. Er is eigenlijk niks aan te doen op dit moment, zolang die ondernemerskamer niet bevoegd is en ook inderdaad acteert. Ik ben met Ilona niet helemaal eens dat je moet wachten tot hij zelf wat doet. Want hij doet zelf niks. Dat is nu gebleken. Dit is een affaire die al lang speelt.
Ja.
Ik verwacht helemaal niet dat Sanderink zelf terugtreedt. Want niemand wil daar directeur worden.
Zolang hij daar,
touwtjes trekt.
Okay.
Dat lijkt me een onmogelijke taak. Nou. En zolang de ondernemerskamer, als de ondernemerskamer die banden met Sanderink doorknipt, dan is het best wel een interim kandidaat te vinden.
Nou, we blijven deze soap dan de komende tijd nog wel volgen, denk ik dan ook. Bunk mag gewoon gebruik maken van artificial intelligence bij het screenen van hun klanten op witwassen. Dat heeft de rechter gezegd in een zaak die liep tussen de Nederlandse Bank en Bunk. Volgens DNB overtrad Bunk de anti-witwasregels, maar de rechter stelt Bunk dus voor een groot deel in het gelijk. Uitzonderlijke uitspraak, hè? Maar sowieso is het al uitzonderlijk dat Bunk toch eigenlijk een zaak heeft aangespannen tegen de toezichthouder.
Ja, op verschillende vlakken is het een interessante zaak, denk ik. Inhoudelijk vind ik het wel een mooie uitspraak. Voortschrijdend inzicht en voortschrijdende tijden. Ik denk dat artificial intelligence een prima middel is om in te zetten voor niet alleen hier, we zien het overal om ons heen. Zeker als 15-20% van de werknemers van een bank inmiddels in dienst zijn om compliance-achtig werk te doen. Dat zijn gewoon enorme kostenposten voor met name banken.
1,5 miljard in zou het ongeveer
zijn. Zoiets, inderdaad. En ja, je kunt een argument opbouwen dat artificial intelligence, mits je logaritme goed is, veel objectiever zal oordelen dan mensen het zullen doen. Kijk, toeslagenaffaire.
Tenzij een algoritme ontwikkelt wat ook discrimineert natuurlijk ook.
Hè? Daar zit natuurlijk de crux en de uitdaging.
Ja.
Maar goed, nogmaals, de bias van mensen is er ook. Hè? En een bias in een algoritme weet je. En je kunt je false positives en je false negatives kun je gewoon bijhouden. Je kunt je algoritme aanpassen en leren. En dan creëer je wel iets objectiefs en iets efficiënts.
Ja.
Dus ik vind het een interessant uitspraak. En ik kan me voorstellen dat er door grote banken en systeembanken ook echt naar wordt gekeken. Bunk is natuurlijk een online bank, dus is met name hiervoor geschikt
om dit te doen.
En de DNB zal ook nog wel even naar de EU kijken van, hey, hoe zit dit en hoe gaan we er als EU mee om? Maar ik vind het een interessante uitspraak. Ja,
was DNB ook een beetje te ouderwets? Dat zou...
Ja, dat kan je niet echt zeggen. Kijk, artificial intelligence omvat, is een catchword. Het omvat een enorme host van verschillende manieren waarop je kan searchen. Ik denk dat het bij Bunk misschien werkt. In ieder geval het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft niet geconstateerd dat ze in strijd met de wet handelen. Daarmee is niet gezegd dat het artificial intelligence in dit stadium voor ABN AMRO of ING ook een geschikte manier van aanpak is.
Voor Bunk wel, voor de andere banken misschien niet.
Ja, daar weten we gewoon niet genoeg
van. Nee, okay.
DNB is een organisatie die ik heb er veel mee gewerkt, die is niet ouderwets. Mensen denken dat ze zo'n groot paleis zien staan van toezichthouders, dat die mensen allemaal bureaucratisch handelen. Ik geloof dat het erg meevalt. Maar Bunk heeft het aangedurfd om de Nederlandse bank voor de rechter te slepen.
Ja, dat is sowieso ook al een dingetje.
Dat is op zichzelf een heel belangrijk teken. Maar eindelijk eens een keer die toezichthouder zich moet verantwoorden.
Maar waarom durven veel bedrijven of andere
Bang zijn dat DNB natuurlijk dan terugslaat.
Ja, ben je bang dat je dan extra gecontroleerd gaat worden?
Dat lees je wel en dat voel je ook wel. Dat men een toezichthouder, een zo machtige toezichthouder, niet te veel voor de voeten wil lopen. En er zijn banken die hun vingers natuurlijk al gebrand hebben zonder naar de rechtbank te zijn gegaan. En ABN AMRO, ING, nou ja, we kennen ze allemaal, noem maar op. Het is een lastig mijnenveld, dat compliance en die wet en regelgeving. Het is er ook eentje van ondertussen zoveel na de financiële crisis, met name heel snel gegroeid, dat dus 15-20% van mensen binnen een bank daarmee bezig zijn. Dus dan is ook de vraag van efficiëntie, maar ook van effectiviteit van die regels, de wet van de afnemende meeropbrengsten, wel aan de orde. Dus hiermee wordt er wel een veld geopend om te kijken hoe compliance vormgegeven kan worden in de toekomst. Op wellicht een efficiëntere en ook een kostenefficiëntere manier.
Zullen andere banken misschien nu gaan volgen?
Ik denk dat iedereen met grote belangstelling gaat kijken wat Bunk nou precies heeft uitgehaald om toch te voldoen aan de wettelijke regel. Ik denk dat Ilona gelijk heeft dat in Brussel nader zal overleggen of dit past in de Europese regelgeving. Het is natuurlijk een Europese regel die in Nederland moet worden nageleefd. En daar kan je dus niet als Nederland een eigen koers in varen. En de banken hebben daar heel veel last van. Het is een enorme kostenpost. Het is ook niet het leukste werk voor bankmedewerkers om te doen. Maar het moet gebeuren omdat die witwasserij natuurlijk enorme schade aan de samenleving brengt.
Ja, maar aan de andere kant kan je dus inderdaad zeggen van het kost heel veel geld. Er zijn inmiddels 20% van de bankiers is hier mee bezig. Het kost 1,5 miljard. Ja. En wat er meestal als ze iets vinden, dan blijkt het ook nog meestal loos alarm. Dus zit je
daarom zeg ik ook false positive, false negatives met artificial intelligence. Die kun je namelijk traceren en dat kun je dus weer aanpassen. Ja. Dus het is zo gek nog niet. Ik denk trouwens ook dat DNB hier ook al zelf mee bezig is en andere grootbanken ook. Om het in ieder geval uit te proberen. Ik denk niet dat mensen in die of de bedrijven, banken per se archaïsch zijn. Maar het echt toepassen en het dan zover gaan brengen als Bunk doet om het ook te laten toetsen door een rechter. Ja. Dat is natuurlijk wel nieuw. En het biedt dus wel, er gaat wel een deur open. Want in de wet staat ook wat je moet toezien, maar niet per se hoe. Daar zit de vrijheidsgraden in. Nou, die hebben niet veel banken tot nu toe echt durven nemen. Nee. Bunk wel. Ja. Dus daarmee, denk ik nog steeds, is het een hele interessante deur die open gaat. En eentje die natuurlijk heel voor de hand ligt. Technologische ontwikkelingen.
Wat nu moet gebeuren, en dat lijkt me heel erg belangrijk om te constateren, is dat die banken bij elkaar gaan zitten om met elkaar ook af te stemmen hoe ze onderling hun gedragingen kunnen afstemmen, zodat ze meer effectief met die Nederlandse bank kunnen samenwerken.
Ja. Maar die regels die blijven natuurlijk.
Die samenwerking tussen die banken, dat wordt verhinderd omdat dat mededingingsrechtelijk consequenties heeft. En de ACM, die daarop toeziet, die moeten ze eigenlijk daar een groen licht voor geven. En dan kunnen die banken onderling en met de Nederlandse bank daarbij een afstemming plegen over wat de meest efficiënte manier is om aan die Europese regel te voldoen. Maar dat kunnen ze op dit moment nog niet.
Oké, nou, we gaan nog even doorpraten over witwassen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
We zitten midden in het boardroompanel vandaag met Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM en commissaris bij Corbion, en Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Ja, ik zei het al, we blijven nog even bij witwassen. Want ING is weer betrokken bij een witwasaffaire. De bank is verdacht in een strafrechtelijk onderzoek. Dochteronderneming Payvision zou het niet zo nauw hebben genomen met de witwascontroles, en dus heeft de DNB aangifte gedaan. Het is nooit echt een gelukkig huwelijk geweest tussen ING en Payvision. Ze hadden eigenlijk een soort nieuwe Atjen in huis willen halen, maar bleek toch iets anders in elkaar te zitten.
Ja, daar lijkt het wel op. Atjen heeft hands down gewonnen, zou ik het maar even zo willen formuleren. En bovendien, en dat is wel interessant in deze zaak, als je een Payvision niet overneemt, maar als je een groot en dan een meerderheidsbelang neemt, en je ziet de industrietakken die deze Payvision met name dus.
Er zaten veel in porno, cryptomunten.
Exact. Dus industrietakken die statistisch gezien, dus daar hoef je niet.
Is ook business, maar.
Is ook zeker business, maar die statistisch gezien veel crimineel geld in omloop hebben. Dus is de geur van witwas aanwezig, om maar zo te zeggen.
Noem het eigenlijk een beetje een domme overname?
Nou ja, het klinkt wel een beetje naïef, vind ik. En dan kun je het overnemen omdat er een techniek achter zit, à la Adyen, en je wil een pay-service hebben. Ga dan voortbouwen op die techniek, zou ik zeggen. En los meteen het probleem met die industrietakken op.
Nou ja, ze hebben ook veel klanten, hebben ze er ook uitgegooid, hè, na die tijd, toen ze het hebben overgenomen.
Dus de vraag is nu ook, is dit probleem, als er een probleem is, wat de DNB denkt, is het probleem ontstaan voordat het ING mede-eigenaar of eigenaar werd?
Of na die tijd?
Waar de ING natuurlijk ook nu op duidt. Of na die tijd. En ING is net gewoon het helemaal ook aan het afstoten. Dus er komt En dat zal ook om redenen zijn. Dat zal deels zijn omdat het technische platform niet met Adyen kan concurreren.
Maar omdat ze maar misschien zelf ook al vermoeden ook.
Ja, want ze hebben ook al heel lang ze gesloten geweest. Geen klanten aangenomen, klanten eruit gegooid. Ik denk toen ze de deksel eraf trokken dat ze wellicht gegeven die industrietakken iets zagen wat ze misschien ook niet helemaal beviel.
Nee, Steven, wat gebeurt er dan in een boardroom als dan dit soort nieuws naar buiten komt? Want ja, ING heeft al een keer een boete van 775 miljoen euro moeten betalen. Nou, omdat ze zich niet aan de witwasregels hielden.
Het eerste wat je natuurlijk doet is, waarom is er niet eerder door ING geacteerd?
Ja, waarom ze hebben dus misschien is de vraag wel, waarom hebben ze het overgenomen?
Nee, maar ze hebben een waarschuwing gekregen van DNB dat dit plaatsvond. En als je een waarschuwing van DNB krijgt, dan hoort zo'n brief natuurlijk heel serieus te worden genomen. En dan moet je dus ook onmiddellijk daar actie op nemen. En dat is bij ING dus niet gebeurd. En dat was destijds ook al bij de grote zaak waarvoor uiteindelijk een schikking is getroffen. Ook het geval, daar wist de raad van bestuur wel degelijk wat er gebeurde, dat DNB ook iets gevonden had. En niet zo'n beetje. En daar is toen niks mee gebeurd. En dat is nog in de tijd van Ralf Hamers. Dat is een erg laakbaar, want DNB maar zit nu, er niet voor niks.
Maar nu hebben ze weer een nieuw akkefietje.
Ja, het is eigenlijk het is dezelfde attitude die je Ralf Hamers kan verwijten. Winst gaat boven de wet. En dat is hier zichtbaar aan de gang. Ze wisten dat bij P-Vision onraad bestond. Het traden niet op. En dan ben ik dolblij dat de Openbaar Ministerie daar achteraan gaat.
Ja, winst gaat voor de wet. Denk jij dat ook dat dat speelt?
Weet het niet. Nogmaals, als de reden was om een technisch platform te kopen om te concurreren met Adyen, ja, dan kan ik me voorstellen dat je een scale-up koopt en dat je dat niet van scratch zelf gaat ontwikkelen. Wat ik daarin dan naïef zou vinden is dat er niet een hele strakke due diligence lijkt te zijn gedaan op de klanten van P-Vision. En dat ze daar volgens mij wel op hebben geacteerd. Ze hebben klanten laten gaan, ze zijn dicht geweest. Ze stoten het nu af. Alleen, ja, daar zit een stukje naïviteit. En kun je dan zeggen, gaat winst boven? Ik vind het een heel moeilijke uitspraak om dat te zeggen. Ik bedoel, ze hebben er nu vooral zelf heel veel pijn van. En ik hoop dat ze daarmee ook een les leren in de overnames en
due
diligence.
Maar ze hebben wel bewust die waarschuwing van DNB niet te harte genomen. Kijk, het is niet gewoon een briefje wat binnenkomt, zoals er wel veel briefjes binnenkomen. Dit is de toezichthouder. En als die een brief schrijft met een waarschuwing, en dat was ook bij de grote zaak waar ING bij betrokken was, dan hoort een raad van bestuur daarop te acteren. En dan kan je wel zeggen van, ja, jongens, die DNB die stuurt zoveel briefjes. Maar ja, DNB
we moeten al aan zoveel regels moeten we voldoen.
Ja, maar DNB is nou eenmaal daarvoor aangesteld. Ja. En daar moet dus ook door DNB aangifte worden gedaan. Dat is hier ook gebeurd.
Maar ja, ze waren dus inderdaad al bezig om het af te stoten. Dus ze voelden zelf.
Ja, dus ik weet niet of ze niet gereageerd hebben op een brief. Want normaal doe je dat wel. Als dat het binnenkomt, dan.
Dat staat in de pers.
Ja, precies. Dus ik weet het niet. Het staat wel in de pers.
Ja,
dus als de raad van bestuur en de raad van commissaris zo'n brief ontvangen, dan in mijn ervaring neem je dat serieus en ga je daarmee aan de slag. En is er communicatie tussen DNB en partij? Ze zijn ook de zaak aan het afwikkelen. Misschien, maar dit is ook speculeren, hebben ze het daaronder willen gooien van we zijn het toch aan het afwikkelen, dus geef ons die tijd. Dat weet ik niet. Nee. Maar dat het riekt naar witwassen in dat soort industrietakken, daar lijkt het ook op.
Maar betekent dit ook nog iets voor het imago van ING? Of zullen veel andere klanten zoiets hebben van, nou ja, het zou wel.
Ja, waar moet je naartoe? ABN AMRO heeft ook een witwasaffaire aan de broek. Ik bedoel, op een gegeven moment weet je als klant, denk ik, welke keuze heb je? Maar het zal voor hun imago natuurlijk niet goed zijn. Laten we wel wezen.
Probleem achter, hè? Hoe kijken wij tegen banken aan? Zijn banken eigenlijk een belangrijke partij in de publieke dienstverlening? Of zijn banken gewoon particuliere ondernemingen die er zijn om uiteindelijk rendement te creëren wat voor de stakeholders en bijzonder aandeelhouders.
Nou, ik vind dat een interessante vraag.
Ik denk dat dat de onderliggende vraag is. Als je de banken ziet als, wat ik doe, utilities, net als de NS een utility is, een stuk dienstverlening vanuit een private vennootschap, maar niettemin voor de gemeenschap, dan heb je een publieke verantwoordelijkheid, dan heb je het algemeen belang in ogen.
Al die regels
en dan moet je accepteren, het is niet anders, dat 20% van je resultaat naar die anti-witwasmaatregelen.
Maar als je ze ziet als een gewoon bedrijf?
Nou, je kunt namelijk een knip leggen. En dat is natuurlijk een beetje gebeurd na de financiële crisis. De retailbank heeft een utility-functie. Daar staat ons spaarcentjes op. Daar krijgen we wel of geen rente op. Hopelijk binnenkort weer een beetje meer. Daar gaat het betaalverkeer overheen. Je energierekening, je weet ik veel wat. Ik vind het echt een argument dat dat een utility-functie is. Wat we allemaal nodig hebben in deze maatschappij, je kunt niet zonder. Dan heb je een investmentbank-tak, dan heb je wholesale banking, dan heb je wealth management. En daarvan kun je beargumenteren dat het meer een bedrijf is, tussen haakjes.
Ja, hè? Daar zouden we andere
regels voor moeten zou doen. Je een split kunnen, tussen kunnen maken, wat soms ook al gebeurd is.
Maar die anti-witwasregels die slaan natuurlijk juist op wat jij noemt die geldfunctie. Ja, het betalingsverkeerfunctie. Want het is het doorsluizen van geld van criminelen naar de witte wereld. Die aanstoot geeft en waar we die maatregelen voor treffen. Dus het is juist die tak van de bank. Die ik en jij ook ziet als een utility-functie. Waar men bij de bedrijfsvoering.
En daarom zou je het kunnen splitsen. Hè? Dan heb je een wat gerichtere.
Dank jullie wel. Ilona Haaien, voormalig topvrouw bij DSM en commissaris bij Corbion. En Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.